Ik ben Maite Vermeulen. Ik schrijf voor de Correspondent over migratie. De afgelopen tijd stond mijn inbox bol van de verhalen over asielzoekers. Mails uit Griekenland, Bosnië, Bonaire. Van NGO's en vrijwilligers die aandacht wilden vragen voor wat er nu met migranten gebeurt in tijden van pandemie. Want asielzoekers zijn nu kwetsbaarder dan ooit. Vaak wachten ze jaren op de uitslag van een asielprocedure. En in die tijd kunnen mensen niet werken, geen bankrekening openen, niet reizen. Ze zijn veroordeeld tot afwachten, in kampen of centra. Juist in deze virusuitbraak brengt dat natuurlijk allemaal problemen met zich mee. Hoe gaat Europa daarmee om? Ik sprak met allerlei verontruste, soms zelfs licht panikerende hulporganisaties en onderzoekers. En zo kwam ik in contact met asielzoekers in verschillende landen. Griekenland, Italië, Portugal, Bosnië, Nederland. Sommigen stuurden me voice notes over hun situatie. Wat ik daarmee moest, wist ik lang niet. De voice notes waren vaak moeilijk te verstaan. Voor niemand is Engels de eerste taal. De verhalen waren gefragmenteerd, refereerden aan plekken of gebeurtenissen die ik niet kende. Soms hoorde ik vooral het roepen en praten van andere asielzoekers in de volle asielzoekerscentra. Maar steeds meer vond ik dat ik deze persoonlijke verhalen toch met jullie moest delen. En dan niet als menselijk voorbeeldje in een artikel, niet als illustraties bij mijn analyses. Niet in mijn woorden, maar juist in hun eigen stemmen. Deze mensen hebben in soms ingewikkelde omstandigheden hun best gedaan om mij op de hoogte te houden van hun situatie tijdens de coronacrisis. Soms zou je wat moeite moeten doen om ze te verstaan, maar ik denk dat dat het waard is. Door naar deze mensen zelf te luisteren, krijg je namelijk een beeld van hoe wij omgaan met kwetsbare groepen als ze ons het meeste nodig hebben. Ik wil jullie voorstellen aan 4 mensen. Nasrullah, Sohaila, Emmanuel en Uche. Allemaal zitten ze in een Europees asielzoekerscentrum, te wachten. Ongeveer 500.000 mensen zitten in Europa in diezelfde situatie.
Hallo, good morning. I am Nasrullah, one of refugees in Moria Camp. I'm living here from Afghanistan.
Dit is Nasrullah uit Afghanistan. Sinds 9 maanden is hij in Moria Camp, zoals hij dat noemt. Dat is het asielzoekerscentrum Moria op het Griekse eiland Lesbos. In Moria verblijven 21.000 asielzoekers. Het centrum is gebouwd voor 3.000.
Not enough space for the other future, you know. It can be for 3.000 persons, but now it's like 21.000 people living here. Not enough water, not soap. It's very, very difficult decision.
Je moet maar eens een Google Image Search doen op Moria Camp Lesbos. Je vindt dan foto's genomen vanuit de lucht. Je ziet het asielzoekerscentrum liggen, de nette rijen prefab-barakken en daaromheen, in de bossen, een weerwar van bouwsels. Tenten, krotten, zeilen. Uit de lucht lijkt het een beetje op een soort mierenhoop. De situatie was er pre-corona al penibel. 500 mensen moeten er 1 douche delen, 160 man 1 wc. Alles is ontzettend smerig en er is vaak geen water, vertelt Nasrullah. Dus probeert hij soms midden in de nacht te douchen, wanneer water iets vaker stroomt.
Water to the toilet and water. Never hot water. Not warm water. Cool water not. Also. It's really bad. I don't know how I can say you the situation. For example, myself, I went to the toilet this morning. There was no water. I was forced there for 20 minutes and that outside of the toilet too much people in the line stay. It is the mood in Moria camp. Thank you.
Voor corona hadden de asielzoekers nog bewegingsvrijheid. Dat is veranderd sinds de Griekse regering besloot het kamp in volledige quarantaine te plaatsen. Sinds halverwege maart zijn alle wegen naar het kamp afgesloten, Er staan politieblokkades, niemand kan er in of uit. De asielzoekers kunnen dus niet meer naar de stad om boodschappen te doen. En hulporganisaties, die bijvoorbeeld medische hulp boden, kunnen het kamp niet meer in.
It's the worst possible situation at the moment. Now, really, the refugees cannot go outside from the camp. The other people cannot enter in the camp for helping, for other things. They cannot enter.
De Griekse regering besloot een alles-of-niets-spel te spelen in Moria. Mensen zijn doodsbang. Bewakers gaan het kamp nog wel in en uit. Op Lesbos zijn al besmettingen bekend. De kans dat het virus ook in Moria komt, is groot.
Maybe if the coronavirus came here, one person be sick here, in 2 days all of the people will be sick with the coronavirus.
Okay, great. Hello, how are you, dear? I'm Suhela. Inshallah, we will talk again with each other. Nice to meet you. Bye-bye, have a nice day.
Dit is Suhela. Ze komt net als Nasrullah uit Afghanistan en ze zit ook vast op Lesbos. Ze vlucht uit haar land samen met haar moeder, broer en zus. Dat is nu 5 maanden geleden.
Every day in Afghanistan, there's bombs us every day. And the reason that all the people leave their countries is that they're not having security at that country. And so in your country, we're not coming only for earning money. We're coming for our target, for our future. Our parents are coming that they're thinking about this. If we are uneducated, so our children should not be with like us. So they're coming to make a bright future for us.
Hoe die toekomst eruit moet zien, dat weet ze nu even niet. Want in Moria lijkt er weinig uitzicht.
Nowadays, my days look too much difficult. And it's really hard for everyone, not only for me, for all the refugees at the Moria camp. And so it's not comfortable for us. The place that we're sleeping and the place that we're living.
Dagelijks brengt Suhela uren door in de food line. In de rij om eten te krijgen dat wordt uitgedeeld door de Griekse overheid.
Even if we're going to Fula and we're standing there, we're waiting for food. 3 or more than that.
Afstand houden, dat is er natuurlijk niet bij.
So people are too much, for example, they're too much near each other. So in this case, what should they seekers do and how they should solve the problem.
Nasrullah vertelt me ook over de rijen voor het eten. En vooral dat het niet genoeg is.
About the food, unfortunately, it's not enough really. Before it was better. Now it's not enough.
Hulporganisaties bevestigen dat. Voorheen waren er organisaties die dagelijks extra eten het kamp inbrachten, omdat de maaltijden niet voedzaam genoeg zijn. Nu kan dat niet meer. Nasrullah stuurt me foto's van de 3 maaltijden die hij krijgt. Voor ontbijt 1 plat pitabroodje met een plastic bakje honing en een mandarijn. Voor lunch 1 bakje bruine bonen in tomatensaus. Voor avondeten 1 snee bruin brood, 1 ei en 1 tomaat. Dit zou voor mij al te weinig zijn en dit is een jongen die van kickboksen houdt, die sport om zijn dagen door te komen. Dit is natuurlijk nooit genoeg. Ik vraag hem hoe het voor de quarantaine was.
Before was better. Now it's not enough. And before was better because we could go to the city and buy something for it. And now we cannot go to the city because of the quarantine, because of coronavirus. And the food is not also enough.
Om hun eten aan te vullen konden de asielzoekers voorheen dus boodschappen doen. Van de Verenigde Naties kregen ze elke maand €70 op een pinpas, waarmee ze geld konden opnemen bij een pinautomaat in de stad.
We take some money every month.
But before the quarantine mode, it was easy. We could comfortably go to the city and take the money and buy what we need. And now, because of the quarantine mode, we cannot go to the city and take the money, and we cannot access the money inside the camp also.
Juist. De asielzoekers kunnen nu niet bij het geld dat ze elke maand krijgen. Want in het kamp is geen pinautomaat. Hulporganisaties die ik spreek vinden dit onbegrijpelijk. Wie nog wel geld heeft, kan bij een supermarktje in het kamp nog wat extra eten scoren. Wat olie, zout, rijst. Maar ook daar geldt, er is één supermarktje voor 21.000 mensen.
And here is only one supermarket. It's not enough for 21.000 people. The people go and stay the line for the buying something from the supermarket at 4 o'clock a.m. They stay the line, and when the supermarket open, maybe they have to stay for 4 hours, 5 hours, and then they will buy the same thing for they need. It's really bad.
Stel je voor, om 4 uur 's ochtends zal in de rij moeten staan voor de supermarkt. En er dan ook nog eens achterkomen dat de prijzen door de lockdown enorm omhoog zijn geschoten.
Before we buy something 1 kilo potato 1 euro, now it's get up to 2 euro. I don't know why.
Sport is zo'n beetje het enige wat Nasrullah en Sohela op de been houdt. Sohela doet karate en muay thai. Voorheen trainden ze bij een hulporganisatie, maar nu kan dat niet meer. Tenminste, niet officieel. Als je de wegen niet volgt, maar de heuvels rond het kamp intrekt, kun je nog wel aan checkpoints ontkomen. En zo probeert Sohela toch nog elke dag te sporten. In de jungle, zoals ze dat zelf zegt.
I'm thankful for my God that even if we are not having permission to go out from camp, but again, I do my trainings at the jungle.
Dat het Griekse asielsysteem overbelast is, weten we al jaren. En dat extreem rechts in Griekenland welig tiert op de volle eilanden, ook.
I don't have any Greek friend because the people in this was they hate the refugees. They don't like refugees.
Nu journalisten het kamp niet inkomen en iedereen zoet is met zijn eigen coronaleed, ontbreekt de druk op de Griekse overheid om deze mensen een humane behandeling te geven, in afwachting van hun asielbeslissing. Deze mensen zitten in een vacuüm, afgesloten van de buitenwereld en wachtend.
But maybe I must stay here, but like 2 years, maybe 1.5 years. It's not light, and we cannot go outside from this island. I don't know why. It's the rule.
Aan de andere kant van de Ionische Zee, in Italië, zit Emmanuel uit Nigeria, al een paar jaar in een asielzoekerscentrum.
Good evening, my man Esther Emmanuel.
Juist, een paar jaar. Het Italiaanse asielsysteem is al bijna net zo overbelast als het Griekse. Asielzoekers wachten doorgaans jaren op een beslissing in hun procedure. Emmanuel was helemaal niet van plan om naar Europa te komen. Maar hij moest vluchten, vertelt hij. Hij vertelt me zijn verhaal liever niet in voice notes, maar aan de telefoon. Dus ik vat even samen. Zijn vader had schulden bij een invloedrijke bende en toen hij stierf kwamen ze achter Emmanuel aan. Hij vertrok eerst naar een naburige staat, maar toen ze hem daar vonden besloot hij naar Niger te gaan, waar een vriend hem werk beloofde. Van Niger trok hij naar Libië en daar werd hij opgepakt door een gewapende groep en verhandeld als slaaf. Om zich te redden betaalde hij een mensensmokkelaar om hem op een boot te zetten. In november 2017 zette hij voet aan wal in Italië. Hij werd van een zinkend rubberbootje uit de Middellandse Zee gevist door hulporganisatie Sea-Watch. Emmanuel heeft een vrouw en een 17-jarige dochter in Nigeria. Zijn grootste droom is hen naar Italië halen. Hij leert Italiaans.
I know how to speak the language a little bit for now.
Dat is eigenlijk het enige wat hij al een paar jaar doet. En dat valt hem zwaar. Hij appt me: Everybody thinks you're comfortable, but only God knows what people are passing through. If only I just had a small job to ease the stress of one day. But none of that here. Voetbal, dat houdt hem op de been.
I love sports, watching sports and playing football too. I do it for just a part time to while away time and keep myself busy and just keep myself fit.
Maar voetballen is er nu tijdens de coronacrisis natuurlijk niet meer bij. Italië is keihard geraakt en de volledige lockdown gold ook voor het asielzoekerscentrum waar Emmanuel woont.
Well, it's not easy anyway. To start with, though, it's just something you need to abide. One need to abide with because they don't allow anyone to go outside. So, for you not to be contacted with the virus, that is why they ask us to sit indoor.
Dat wachten met niets te doen binnen hoor ik trouwens vanuit AZC's in allerlei Europese landen. Ook Nederland. Maar Emmanuel heeft wel het gevoel dat de regering om hem geeft.
First of all, let me appreciate the Italian government. They are just there for away the migrants. Ever since this pandemic happened, everything we needed to be comfortable, they did. They provide for us.
Het is een mooi bericht om te krijgen dat in schril contrast staat met de situatie van Nasrullah en Sohaila in Griekenland. En hoewel de Italiaanse antimigratiepartij die aan de macht is graag gebruik maakt van de coronacrisis om het antimigrantensentiment nog wat verder aan te wakkeren, merkt Emmanuel daar nu eigenlijk weinig van. Het zijn vooral de kerkelijke hulporganisaties die hem enorm hebben geholpen, zegt hij.
They are just there for us, all this why. They never leave us behind. They took their time. Even the lockdown, they drove down to our house, provide us all the necessary things we needed. They ask, what do you need? They provide us. So I really appreciate they stood by us as one family.
In Italië is trouwens nog iets anders aan de hand. Voor Emmanuel is het lang niet zeker dat hij asiel krijgt. Veel mensen die jaren te vergeefs wachten, verdwijnen na een afwijzing in de illegaliteit. Tot voor kort was dat een doorn in het oog van de regering. Maar toen brak de coronacrisis uit. De oogst van vele Italiaanse boeren dreigt nu verloren te gaan door gebrek aan arbeiders. Normaal kwamen die uit Oost-Europa, maar nu kan dat niet meer. En dus besloot de Italiaanse regering dat ongedocumenteerde migranten tijdelijk legaal mogen werken. Nu de oogst op het spel staat, zijn deze migranten ineens geen probleem meer, maar broodnodige arbeidskrachten. Dit is Uche.
I'm from Nigeria. That is Ebonyi State. I'm from Ebonyi State.
Uche is, net als Emmanuel, al een tijd onderweg. In 2017 verliet hij Nigeria. Hij heeft een reis door de Sahara, door Libië en over de Middellandse Zee achter de rug. In Libië werd hij, net als zoveel migranten, door een gewapende groep gevangen gezet. Ze wilden los geld.
When I get to Libya, so far, everything, they threaten us with a gun and so on. So I went to jail. So they told me to bring money to pay myself. I don't have money, so I stayed for the 1 month, before some of my friends want to escape because they don't have money. They used to beat us inside the cell. So, unfortunately, my friend, they are finding way to escape. I flew the escape.
Nadat hij weet te ontsnappen, vindt hij een baantje bij een autowasstraat.
I walk to wash car. From there, I get a small money. I travel to Italia. That's where I travel, but it's not easy for me in Libya.
Ondanks zijn vreselijke reis is Uche blij dat hij vertrokken is.
Even though when I'm in Nigeria, I'm suffering. Because I don't have father, I don't have mother. My senior sister is dead. My father is dead, my mother is dead. So that's why I live in Nigeria.
Eenmaal in Italië wordt Uche ingelood voor een hervestiging. Dat wil zeggen, andere Europese landen nemen elk jaar een aantal asielzoekers uit Italië over, om de lasten van de asielprocedures wat te verdelen. Uche mocht naar Portugal voor zijn asielprocedure.
If your name come out, they not say this country I choose you. So fortunately, I thank God, my name came out for Portugal. I'm very happy.
Uche zit nu in Lissabon, Portugal. Hij is er nog niet aangekomen of de coronacrisis barst los.
I will leave in February 18. That's why we went to arrive for Portugal. We are staying a weekend some days before lockdown starts.
In Portugal reageren ze op een unieke manier op corona. Een manier die geen enkel ander Europees land ook maar overweegt. Ze geven asielzoekers gedurende de coronacrisis burgerrechten. Dat wil zeggen, wie in afwachting is van zijn asielprocedure mag, zolang de crisis duurt, alles doen wat een gewone Portugees ook mag. Dus naar het ziekenhuis voor een heel klein bedrag, werk zoeken, een bankrekening openen, zelfs een eigen huis huren. De wet werd eind maart ingevoerd. En klinkt geweldig. Een soort lichtpuntje in hoe je ook humaan kunt omgaan met kwetsbare groepen, dacht ik toen ik erover hoorde.
Well, the life I'm seeing for you is good, because nobody to harass you. You are free to go anywhere you like. Nobody to stop you.
Alleen, de praktijk is natuurlijk weer barstiger. Van NGO-medewerkers in Portugal hoor ik dat de wet prachtig is, maar in de praktijk niets verandert. Instanties hebben nog niet van de nieuwe regels gehoord. Ze vragen om papieren of vergunningen die de asielzoekers nu juist niet hebben.
Well, it's not allowed because I don't have paper, I don't have anything to go at. So it's not necessary because I don't have document, all this thing. Because you got document before you find work. So I don't have all these papers.
Uche vertelt me over 3 asielzoekers in zijn huis die werk kregen aangeboden in een callcenter. Het enige wat ze nodig hadden was een btw-nummer. Maar de Portugese Belastingdienst wilde daar niets van weten. Ze konden toch niet zomaar een btw-nummer geven aan iemand zonder verblijfsvergunning? De nieuwe wet was nog niet tot aan de Belastingdienst Bali doorgedrongen. En dus zitten Uche en zijn huisgenoten, net als alle andere asielzoekers, gewoon te wachten op papers, asielpapieren.
We are alive in Portugal. They give us 2 months paper. But that paper has passed. They say after Corona, maybe they will give us maybe 3 months again or 2 months paper again or 4 months. So the paper, they told us say 18 months. 18 months before we have our paper. That's what they told us.
En zo lijken de dagen van Uche eigenlijk verdacht veel op die van ons allemaal in tijden van corona.
I like to stay for compound. Sometimes I play football inside the compound. Sometimes I do jogging. Sometimes I still watch film sometimes. So that's why normally they do it is when lockdown starts. Sometimes I feel like to sleep. Sometimes I feel like to watch something inside my phone. So that's why. Sometimes I used to sit down to gist with my friends. We are together inside here.
So I'm okay.
I thank God for life. I'm okay.
In Portugal en Italië wordt de lockdown inmiddels wat versoepeld. En mogen asielzoekers zich weer vrij buiten bewegen, mits ze afstand houden. In Griekenland mogen Grieken sinds 4 mei weer naar buiten en gaan restaurants op Lesbos weer open. Maar het kamp van Nasrullah en Soheila blijft nog in ieder geval tot 7 juni afgesloten van de buitenwereld. De verhalen van Uche en Nasrullah, Soheila en Emmanuel heb ik, met behulp van hulporganisaties, onderzoekers en andere journalisten, zoveel mogelijk gecheckt. Je luisterde naar een productie van De Correspondent, gemaakt door mij, Maite Vermeulen en Jacco Prantl. Ben je nou nog geen lid van De Correspondent? Doe dat dan. Het kost 7 euro in de maand. Ga naar www.decorrespondent.nl/wordlid. Bedankt voor het luisteren.